Welkom bij deze podcast van Reisnaal. Dit is de vierde podcast in een vierluik over de ontwikkeling op portfolio managementgebied. En vandaag gaat het over portfolio resource planning. Mijn naam is John Langelaar en ik doe dit samen met
Maarten Michels.
Maarten, leuk. We gaan het over portfolio resource planning hebben. Maar voor we dat doen, even een korte terugblik van hoe past dit in dat vierluik. We hebben gekeken naar ontwikkelingen die gaande zijn in Nederland en die gerelateerd aan de ontwikkelingen in portfolioland. De ontwikkelingen die we zagen zijn eigenlijk een toenemende druk, externe druk, maatschappelijke druk op het bereiken van de doelen die een organisatie heeft toegezegd. En een grote schaarste aan resources. Ja. En het mag helder zijn dat resource planning heeft natuurlijk met name betrekking op dat laatste stuk. Maar ook wel een beetje op het bereiken van die doelen.
Ja, want als je ergens je harder op commit, is het ook wel fijn dat je weet of je het gaat bereiken.
Ja, ja. Dus eigenlijk is portfolio resource planning krijgt er een nieuwe dimensie bij, is een beetje de conclusie. Maar het is wel heel snel aan het begin misschien, maar ik durf hem toch wel even te roepen.
Het belang neemt toe.
Het belang neemt toe. Want hoe zit dat, Maarten? Waarom is die portfolio resource planning zo belangrijk om je externe doelen te bereiken?
Nou ja, uiteindelijk je resource planning bepaalt wat je kunt uitvoeren. En als je dat weet, ja, dan weet je ook wat je, hoe je kunt committen. Wat je kunt committen en als je het niet weet, dus niet. En als je druk op het toezeggen van het bereiken van bepaalde doelstellingen toeneemt, ja, is het natuurlijk wel heel onprettig als je eigenlijk niet weet wat je wel en niet aan kunt. Een andere is, stel die commitments zijn wat minder belangrijk. En je weet, je legt een bulk werk in een organisatie en je weet eigenlijk niet of het te veel is. En als het te veel is, word je een stuk minder efficiënt. En dat kan zomaar oplopen tot 30% extra inefficiëntie in de organisatie. Als je te veel werk erin gooit, en dan krijg je alle escalaties, mensen die overbelast raken, de juiste key resources die zich overal moeten bemoeien met ad hoc prioriteringen. En dat is zeer inefficiënt.
Ja, dat is herkenbaar. Ik vergelijk dat altijd met de grote weg, de files die ontstaan. Weg heeft bepaalde capaciteit, stoppen drie auto's meer op en je doet er een half uur langer over om op je bestemming te komen.
Ja.
En dat geldt eigenlijk ook voor je projectenportfolio. Ja, stop er één project te veel in, wat de organisatie niet aan kan. En je gaat zien dat eigenlijk je minder projecten erheen gaan als dat je die ene eruit haalt. Mooi fenomeen wat we al een paar keer hebben gezien in de praktijk. Maar het belang is inderdaad, want we zien inderdaad, je hebt het over het aangaan van die externe doelen, van die doelen waar je extern op wordt aangesproken. Ja, we zien te vaak nog, en we horen ook nog te vaak, ja, we hebben een doelstelling staan voor 2026, 2027, maar geen idee of we hem halen. En dat is best spannend als je daar ineens op wordt aangesproken door allerlei partijen. Dus in die zin, portfolio resource planning in belang gaat steeds toenemen.
Ja, en nog even een paar cijfers, wel interessant, hè, want we doen ons jaarlijks onderzoek. En wij zien dat 46% van de deelnemers tevreden is over inzichtelijkheid van de vraag naar resources. En slechts 19% weet of er voldoende mensen zijn om het ook aan te kunnen. Dus het aanbod van resources. Ja. En dat zegt wel iets over de voorspelbaarheid van portfolio's in Nederland.
Ja, resource planning is eigenlijk samen met benefit management staat al 8 jaar stijf onderaan in de scores van op de 8 gebieden. Dat zijn de gebieden die het minst in kaart zijn. En inderdaad deze uitsplitsing in vraag en aanbod. Ik vind 49% van, wat hebben we eigenlijk aan werk liggen, is al heel erg. Ja. Maar die 19%, als ik het goed uit mijn hoofd doe, waar we gewoon echt niet weten hoeveel resources hebben we eigenlijk beschikbaar. Of 19% zegt eigenlijk, we weten hoeveel er beschikbaar zijn. Dan zegt 81%, we weten het eigenlijk niet. Nee. Dat is schrikbarend. Hoe komt dat, denk je?
Nou ja, wat we veel horen is de verdeling over... het zijn mensen die vaak ook in de lijn actief zijn. En waar besteden ze hun aandacht aan? En waar ligt die verdeling? Er zijn vaak niet echt historische gegevens beschikbaar. En men weet het vaak gewoon niet.
Ja, en er zit denk ik ook nog een andere aan die me ook wel is, want ik heb daar zelf ook al in die positie gezeten. Kijk, als je lijnmanager bent, word je eigenlijk altijd afgerekend op je continuïteit. Ja. En daar ligt dus je prioriteit. Dus ten eerste ga je mensen natuurlijk het meeste op inzetten.
Ja.
En ten tweede, ja, elke toezegging die je doet voor resources die je beschikbaar stelt voor projecten, betekent eigenlijk dat je je eigen doelstellingen mogelijk niet houdt. En dat is denk ik een dilemma waar we, ja, die ik in ieder geval de laatste maanden wat vaker horen opspelen in organisaties. En ik denk dat er ook wel oplossingen voor zijn, maar hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik kan me voorstellen als jij lijnmanager bent, dat je voorzichtig bent met het doen van toezeggingen als jij primair wordt afgerekend op je lijnwerk. Ik zie bijvoorbeeld een leuk voorbeeld is de zorgsector. Ja, daar gaat het lijnwerk nagenoeg altijd voor.
Ja.
En dan snap ik op zich wel dat een lijnmanager terughoudend is om toezeggingen te doen aan vernieuwingsprojecten. Tenminste, om daar een hard commitment aan te geven. Ja, dus, ja. Ja,
het is voor mij altijd wel wat dubbel, hoor. Want tegelijkertijd zit die manager ook gewoon in een MT waar ze allemaal ambities hebben over veranderingen die ze door willen voeren. En ik heb daar onmiddellijk zijn nog niet helemaal de vinger achter hoe je daar nou, hoe zo'n discussie daar nou, hoe je die daar goed op tafel krijgt.
Ja, misschien is het ook wel een cultuurprobleem. Want je kan best wel een toezegging doen en dan moet je af en toe van afwijken, incidenteel, als het nodig is, ja. Ja. En als je dat met z'n allen accepteert, dan kan je best wel wat concreter worden dan alleen maar vaag.
Ja. En het is ook wel van, maar als er dan een crisis is, dan moet ik wel altijd eerst de operatie oplossen. Ja, dat is zo'n dooddoener. Mijn vraag is dan altijd, hoe vaak komt er zo'n crisis voor?
Ja, precies, precies.
Als het dagelijks voorkomt, heb je een ander probleem.
Ja, maar dan kan je die crisis weer inplannen.
Dan kan je hem elke dag inplannen.
Ja. Ja, dus ik snap de terughoudendheid, maar ik vind hem niet noodzakelijk.
Ik ben het met je eens. Ik denk dat daar wel een stukje cultuuromslag nodig is. Maar dat betekent wel dat je die gedragenheid in het MT moet hebben over en ook het risico tussen run en change the business.
En hoe ga je om met planningen?
Ja, ja, ja.
En ga je daar mee om elkaar om de oren te mappen als het niet goed niet gaat zoals je bedacht had? Of ga je bijsturen als je het anders gaat dan je bedacht had?
Ja, dus eigenlijk zeggen we, portfolio resource planning wordt steeds belangrijker, is al heel lang belangrijk, wordt steeds belangrijker. Enerzijds door die externe druk op het bereiken van die doelen. Anderzijds ook, er komen gewoon minder resources beschikbaar, dus je productiviteit moet omhoog. Dus een goede resource planning gaat je gewoon ontzettend helpen als organisatie om enerzijds efficiënter en anderzijds effectiever te worden.
Ja. En dan is de grote vraag, wat is een goede resource planning?
Ja, wat is een goede resource planning? Nou, heb je ook een antwoord, Maarten?
Jee. Ja en nee. Ja, nou, ik zal beginnen met wat is niet een goede resource planning? Want dat is wel de grote valkuil die we steeds minder zien, moet ik toegeven. De niet goede resource planning is een resource planning die zo gedetailleerd is dat je altijd achter de feiten aanloopt. En in het verleden zagen we het veel meer dan nu, maar dat organisaties op individueel niveau mensen in gingen plannen en de capaciteiten erbij gingen zetten en op basis daarvan een heel portfolio probeerden in te plannen en dat bij te houden. In de praktijk wordt iemand ziek, iemand gaat iets anders doen, er verandert zoveel op individueel niveau en opgeteld dus al helemaal. Dat je dat gewoon praktisch niet uitvoerbaar is. Dus je moet een manier zoeken om op portfolioniveau te kunnen plannen, waar je niet het detailniveau waar je in eerste instantie aan zou denken misschien gaat inzetten om die planning te maken. Dus het moet simpeler. Ja. En het moet daardoor wat duurzamer worden.
Ja. En het andere uiterste is natuurlijk dat je alleen hoog over zegt, ik heb zoveel uren beschikbaar en zoveel nodig en dan ben ik er ook. Want dat is weer
het andere uiterste. Nou, ik ben nog een extremere. Je gaat helemaal geen resources plannen. Je gaat alleen maar confidence votes vragen van de teams die het moeten uitvoeren.
Ja.
En daar durf ik wel eens te zeggen dat dat misschien als instapniveau helemaal niet zo verkeerd is.
Die geloof ik toch, want dan gebruik je de kennis die er is. Hè. Alleen maakt het niet expliciet.
Ja.
En die andere, het onderwerp wat ik zei, we gaan alleen naar je totale uren kijken. Ja, dat blijft een theoretische exercitie.
Ja.
En dan moet je hem wel wat gaan verfijnen. En dat verfijnen, dan moet je niet vervallen in van goh, op mensniveau.
Ja.
En dat zoeken naar dat goede detailniveau, dat heeft er wel mee te maken met wat wil je nou eigenlijk bereiken. En je wil eigenlijk weten, ja, wat kan ik deze organisatie aan? En daar zijn in onze beleving altijd twee grote handvatten voor. De eerste is, goh, toch de grote aantallen per functie.
Ja.
Dat je een beetje beeld hebt van, goh, is de capaciteit überhaupt aanwezig? En het tweede zit in wat wij de kritieke resources noemen. Niet te verwarren met de kritische resources. Daar zijn er altijd genoeg van.
Te veel.
Oh. Te veel. Ja, maar de kritieke resources, dat is eigenlijk wel een hele belangrijke.
Ja, wat is een kritieke resource? Dat is de resource, de persoon of de groep mensen, een groepje mensen, want dat zijn maar hele kleine groepjes vaak, die voor nagenoeg ieder veranderinitiatief, ieder project nodig zijn. En dat kan heel divers zijn, maar in de IT-omgevingen zijn het vaak architecten, business analisten, die hele diepgaande kennis van de organisatie hebben en van de uitdagingen die te doen is. En dat zijn er vaak maar een paar. Wij zeggen altijd een handvol. En dat zijn de mensen die uiteindelijk de bottleneck vormen om te kunnen doen wat je wil doen. En die niet makkelijk door een extern iemand te vervangen zijn. Met name omdat ze die diepgaande organisatorische kennis hebben.
Ja, ja. 5 tot 7 is een beetje de kentallen die wij al jaren hanteren en waar we ook goede ervaringen mee hebben. En jij riep net die productiviteitsverbetering van zo'n 30%. Dat hebben we inderdaad gebaseerd op onze ervaring met het plannen op kritieke resources.
Ja, ja.
Dus dat is een hele mooie, denk ik. Dus even samenvattend, portfolio resource planning wordt steeds belangrijker. Voor externe commitments, maar ook het feit dat er gewoon minder mensen zijn, dus je moet ze effectiever inzetten. Niveau van planning is heel belangrijk. Zoek daarbij een niveau waarbij je een goed gevoel hebt van we kunnen het krijgen. Dat kan ook een confidence vote zijn. Maar het gebruik van kritieke resources is een goede verfijning om in ieder geval de bottlenecks op orde te brengen. Stel dan toch dat je gaat eigenlijk zeggen, nou, ik heb mijn vraag heb ik in orde en ik heb mijn aanbod in orde op zowel overall als kritieke resources. En dat past nog steeds niet. Wat dan?
Ja, dan heb je de korte en de lange termijn, denk ik, als eerste. Laten we eerst maar eens over de korte termijn beginnen. Je kan je ambitie bijstellen, hè? Dat is de makkelijke.
Ja.
Wat minder doen, wat later doen. Wat vaak overgeslagen wordt, is de slimme scenario's. Kan je dingen combineren? Kan je misschien je doel wel bereiken met een andere invulling van je veranderinitiatief? Het is toch nog vaak dat de mooiste oplossing wordt voorgesteld. Er is een iets minder mooiere oplossing misschien ook wel genoeg. En dan de lange termijn. Ja, dan zijn die kritieke resources, kan je wel bijschalen. Maar dan wil je wel weten dat het een duurzame groei is in de benodigde aanbod van mensen. Dat is 1. En 2 is, ook daar kan je allerlei andere scenario's bedenken. Bijvoorbeeld sourcen, je kan het buiten de deur laten doen. Ook daar kan je ambitie bijstellen, hè? Want stel dat je wel duurzame groei hebt, maar dat het gewoon niet te betalen is. Ja. En dan wordt het ook lastig. Dus daar heb je eigenlijk vergelijkbare scenario's ook nog. Als op de korte termijn. Met als ruimte erbij dat je wel kan opschalen. En op de korte termijn is dat eigenlijk praktisch onmogelijk.
Ja, op korte termijn moet je echt hele slimme keuzes gaan maken. Of je ambitie bijstellen. Ja. Dat is 1. En de lange termijn, als je heel duidelijk, kan je ook gebruiken als input voor je strategisch personeelsplan. Ja. Als organisatie om daar een slag te maken. Hebben we hier nog meer over te vertellen, Maarten, op dit moment?
Nou ja, in praktijk, in theorie, het is eigenlijk hartstikke simpel. Zo beginnen wij vaak onze workshops.
Ja,
het is wel een weerbarstig iets. Alleen de grote kunst wordt om het praktisch te houden. Ja. En te accepteren dat wat je ook plant, de werkelijkheid is altijd wat anders. En soms heel anders. En ga nou richten op het bijsturen en minder op het het vervelend vinden dat je dat wat je bedacht hebt niet uitkomt. Want dat hoort bij het leven.
Ja. Werk met wat je hebt en ga niet focussen op wat je niet hebt.
Ja, ja. En ga beginnen. Dat is misschien ook wel eentje. Ik heb het idee dat veel organisaties een beetje tegenaan hikken.
Ja.
Ga het gewoon eens doen met een hele praktische invulling. Heel simpel. En kijken hoe ver je daar komt. Ja, vaak is het dat al beter dan gewoon helemaal niet rekening houden met je resources en alleen maar je ambitie in je portfolio reflecteren.
Ja, dat klopt. En misschien toch even uit de praktijk, hè? Uit onze eigen praktijk. Vaak kan je met 2 dagen tot 2 weken, al afhankelijk van de omvang van het portfolio, een heel goed inzicht krijgen over wat maakbaar is of niet. We hebben in heel veel situaties daar gewoon wel, in ieder geval met de beschikbare informatie, een beter gevoel kunnen krijgen over kunnen we aan, wat kunnen we niet aan. En waarop management gewoon een beter besluit kon nemen. Ja. Dus er is best heel veel mogelijk. te simpel. Vraag en aanbod in kaart brengen, zo simpel is het. De complexiteit zit in wat is er allemaal beschikbaar en hoe gedetailleerd moet er. Maar begin het, doe het een keer en dan kan het eigenlijk vrij snel en vrij simpel, kan je een eerste stap maken.
Ja.
Nou, leuk. Nou, dit is de laatste van de serie van 4 podcasts waarin we de ontwikkelingen van portfolio management hebben doorgenomen. De eerste was een overview, de tweede ging over rapporteren. De derde over prioriteren en strategie. En deze laatste over resource planning. We sluiten deze 4 like hierbij af. Ik zou zeggen, abonneer je op deze podcast, want er volgen wel nog meer podcasts over deze en andere onderwerpen. En we hopen jullie snel weer een keer te zien of te horen.
Ja, bedankt voor het luisteren.